Zo. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat er toch nog zoveel zijn. Want ik heb gehoord dat sommigen moesten kiezen. Omdat er nog ergens anders een avond was. Maar ik hoop dat we met elkaar een goede en bovenal een gezegende avond zullen hebben. Ik stel voor om te zingen Psalm 45, vers 1 en 2. Het bruiloftslied. 45, vers 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen. En dan het tweede vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. 45, vers 1 en 2. Mijn hart vervult het heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van ene koning zingen. De wilde geest. Is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Ga God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijde. Zegenrijk in uw heerlijkheid. Het zuivere woord der waarheid leidt voorspoedig. En Heer Salom rechtvaardig en zachtmoedig. Wil u lezen uit Hooglied 6. Dominee zei nog zo straks, hij dan uit Hooglied 5 nog een klein stukje moet behandelen. En daarna doet hij dus Hooglied 6. En dan wil ik u Hooglied 6 lezen. Waar is uw liefste heen gegaan, o gij schoonste onder de vrouwen? Waarin heeft uw liefste het aangezicht gewend, opdat wij hem met u zoeken? Mijn liefste is afgegaan in zijn hof, tot de specerijbedden, om te weiden in de hoven en om de leliën te verzamelen. Ik ben mijn liefsten en mijn liefste is mijn, die onder de leliën weidt. Gij zijt schoon, mijn vriendin, gelijk Tirza, lieflijk als Jeruzalem, schrikkelijk als slagorde met banieren. Wend uw ogen van mij af, want zij doen mij geweld aan. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van Gilead afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die uit de wassteden opkomen, die al te samen tweelingen voortbrengen, en onder dezelfde is geen jongeloos. Uw wangen zijn als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Er zijn 60 koninginnen en 80 bijwijven en maagden zonder getal. Eén enige is mijn duive, mijn volmaakte, de enige hare moeder. Zij is de zuivere dergene die haar gebaard heeft. Als de dochters haar zien, zo zullen ze haar wel gelukzalig roemen. De koninginnen en de bijwijven. En ze zullen haar prijzen. Wie is zij die eruit ziet als de dageraad? Schoon gelijk de maan. Zuiver als de zon. Schrikkelijk als slagorde met banieren. Ik ben tot de notenhof afgegaan om de groene vruchten het vallei te zien. Om te zien of de wijnstok bloeide, de granaatbomen uitbotten. Eer ik het wist, zette mij mijn ziel op de wagens van mijn vrijwillig volk. Keer weder, o Sulamiet. Keer weder, dat we u mogen aanzien. Wat ziet gij lieden de Sulamiet aan? Zij is als een rij van twee heren. Tot zover. Met uw voorgaan in gebed. Lieve Vader, u bracht ons weer bijeen met een gedeelte van de gemeente, waar we weer mogen luisteren naar hetgeen uw knecht, uw dienaar ons heeft te vertellen vanuit uw woord. En Heere, maak uw woord dan heerlijk in ons midden. O, dat we de koning mogen zien in zijn onuitsprekelijke schoonheid en heerlijkheid. En met de samen ons in hem mogen verlustigen en verblijden. Om hier te mogen wijden met een verwonderend oog. Ja, Heere, o lieve zaligmaker, dat we allemaal vanavond aan uw gezegende middelaarsvoeten mogen liggen, om te zien op die hemelse bruidegom, de zaligmaker van zondaren, ja, hij, die de schoonste is van alle mensenkinderen, in wiens lippen nou genade is uitgestort, genade voor een arme zondaar, o God, maak uw zoon dan heerlijk in ons, opdat al ons begeren, ons verlangen, zich naar hem zou uitstrekken, naar hem alleen, om hem door het geloof te mogen zien, ja, te mogen omhelzen, als onze borg en zaligmaker. O Heere, wees dan zo in ons midden. O, wil u er ook zelf zijn, dan is het zo kil, zo koud, zo dor, zo mat. Maar Heer, als u er bent, o, dan mag ons hart soms opspringen van vreugde, als we de koning in zijn schoonheid mogen aanschouwen. Heere, sterk daartoe uw knecht, ondersteun hem. Geef hem kracht van boven, roer zijn lippen aan, en dat hij mag spreken, tot grootmaking van uw heerlijke naam. En de koning mag uitstallen, opdat we op hem door het geloof mogen zien. Heere, gedenk ons dan zo, naar de grootheid van uw barmhartigheden, en we bidden het u, uit genade, in de verheerlijking van uw grote en heilige naam, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid.
in Jezus' naam. Amen. Zo, dan geven we nu het woord aan dominee de Groot.
Dank u wel. Wij hadden nog een stukje openstaan van hoofdstuk 5. Wij hadden toen gesproken over de ogen. Ja, en toen was het eigenlijk te mooi en te groot om daar zomaar mee te stoppen. En toen hebben we gezegd, we gaan nu eindigen en dan de volgende keer verder. Maar ja, toen kwam er die preek onverwacht tussen. Maar dan pakken we nu toch de draad weer op. En wij gaan beginnen met bij vers 13. Ik zal het wat korter doen als dat ik gewend ben. Maar omdat ik toch ook naar dat zesde hoofdstuk toe wil. Goed. We hebben dus, om het zo te zeggen, de Heere in zijn ogen gekeken. Ja, dat is eigenlijk onuitsprekelijk. Wij mogen geloven dat zijn blik is op zijn kinderen. Zijn ogen zijn open over ons, zegt de schrift dag en nacht. Altijd. En wij mogen onze ogen op hem slaan. En zoals het in de natuur is, als ogen elkaar ontmoeten, dan spreken blikken, spreken boekdelen. En zo is het ook in de omgang met Christus. Als onze ogen op hem gericht worden, op wie hij is en wat hij doet, ja, dan raken we niet op hem uitgekeken. Wel nu. Nu wordt de blik gericht op de wangen. Op de wangen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de geur van die wangen. Er wordt gesproken over een bed van specerijen en welriekende torentjes. Het geeft dus weer dat wanneer je iets van die gelovige gemeenschap mag proeven en smaken, dat Christus ook zijn liefdegeur verspreidt. Het is eigenlijk een overvloed van vermaak in hem en met hem en dan in geestelijk opzicht wel te verstaan. We moeten niet vergeten dat we het hier over bruid en bruidegom hebben die in elkaars nabijheid verkeren en die in elkaar opgaan. De bruid zal tenslotte zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Kijk nu alleen eens naar zijn wangen, zegt ze. Als u daar al op let, wat die voor mij betekenen, hoe die wangen zijn liefdegeur als het ware uitstralen. Wat moet het dan een troost zijn als er tot ons gesproken wordt over het aangezicht des Heren. Denk dan aan die geurende wangen, dat hebben we misschien nog nooit gedaan, maar daarom is het ook zo goed dat je met elkaar de schrift onderzoekt. Denk aan de Aaronitische zegen die wij iedere zondag meekrijgen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. Dan komt dat aangezicht terug. En dan is denken aan die wangen die hier beschreven staan. Die de liefdegeur van God in Christus verspreiden. Dat dus gaande is als die zegen op de gemeente gelegd wordt. Waar gaan we toch mee naar huis? Er heeft eens een keer iemand onder de prediking gezeten. En die werd onder de prediking getroffen door het woord van God. En die kwam daar als een schuldenaar onderuit. Nooit naar dat woord van God gehoord, er wel onder gezeten, maar de Heere maar laten praten. Nooit dat woord ter harte genomen. En dat werd tijdens die preek schuld. Laten we zeggen, die man die kwam tot kennis van zonde. En ja, dan heb je niet anders te wachten dan dat de Heere je veroordeelt en zijn vloek over je uitspreekt. Want dat hebben we verdiend. En wat gebeurde er toen? Toen was daar het einde van de dienst en de gemeente ging opstaan en hij ook. En daar stond hij als een schuldige zondaar. En wat hoorde die? De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten. En hij zei u genadig. Die man die ging naar de grond heen. Dat kun je dus 30 jaar horen zonder dat het je ooit iets te zeggen had. Hè. En dan is iedere woord als het ware een zaak. En dan wordt dat woord, ja, een kracht God, zegt de apostel, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Nou, wij mogen nou dus denken, als we die zegen horen, aan klanken, zo heb ik het hier opgeschreven, vol zoetigheid en liefde. En zo mag de gemeente naar huis gaan, onder het vriendelijk aangezicht van God, dat ontelbare, overstelpende geuren van zijn liefde verspreidt. En dan, we hebben de ogen gehad, de wangen, en nu de lippen. Die bruid, die laat haar ogen langs zijn gezicht glijden, als het ware, hè? Stukje bij beetje. En die lippen staat er dan, zijn als lelien. Nou, lelien staan voor schoonheid, dat weten we inmiddels. Dus die lippen, dat zijn prachtige, dat bedoel natuurlijk te zeggen, prachtige, welgevormde lippen. Druppende van vloeiende mirre. En mirre staat voor de liefde. Dus die prachtige, welgevormde lippen, die druipen zomaar van de liefde. De liefde vloeit van zijn lippen af. Psalm 45 staat ook zijn genade is in zijn lippen uitgestort. Wij zingen op zijn lippen, maar in het onberijmde gedeelte staat in zijn lippen. Het kan niet op. Hè? Het kan niet op. Ik moet zo denken aan de omwandeling van Jezus op aarde hier, 3 jaar. Toen heeft die mond, ja, zoveel gesproken. tot al de scharen die je omringde, iedere keer weer nam die het woord. En dan verwonderde zich over zijn leer. Ze verwonderde zich over de woorden die hij sprak, want hij sprak als machthebbende en niet als de schriftgeleerde fariseeën. Het was zo anders, zo anders. En zo is het nog. Als Christus tot ons hart spreekt, is het zo anders. En het is geweldig als onze oren en harten daarvoor opengelegd worden door de Heilige Geest. Want wat gebeurt er dan? Dan worden het inderdaad ook woorden vol van liefde. Ik hoop dat u mij begrijpt als ik zeg, wanneer de Heer in ons leven komt, was het eerste wat God doet, door zijn geest, goede gedachten geven van hem en slechte gedachten van onszelf. Dat gaat altijd samen op. Goede gedachten van hem. Heer, dat ik er nog mag zijn. Ik noem maar wat. Hoe je dat zou kunnen beleven. Heer, dat ik er nog mag zijn. Dat ik uw woord nog mag horen. Wat onderscheidt me? Dat ik onder zo'n prediking mag zitten. Dan wordt het allemaal zo wonderlijk te moe. En dan is het echt waar dat God redenen neemt uit zichzelf. Want bij mij en bij u en bij jou is die reden niet te vinden. Hij doet dat. En daarom denk ik dan ook zo goed van hem, omdat het bij hem vandaan komt. Er vloeien van liefde. In de spreuken van Salomo worden zijn woorden genoemd gouden appelen op zilveren schalen. Prachtig. Wat een kracht ook hebben die woorden. Denk aan u, aan uw eigen leven. Wat een kracht hebben de woorden van de Heer in ons leven. Ze gaan echt een leven lang mee. En ze komen ook steeds weer terug. En ze brengen ons steeds weer in herinnering hoe de Heer onze God werd in ons leven. En we krijgen ook een vermaking in zijn woord en met zijn woord. Hier staat, zijn lippen zijn als lelie druppende van vloeiende meer. En Psalm 109 die zingt, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Zoeter dan honing. Ja, dan honingzeem. Ik zie hier nog staan dat in Johannes 7 zegt de schare van hem, nooit heeft iemand zo gesproken als deze. Nou, dat blijkt hieruit. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoois. Vermoedelijk kijkt ze naar dichtgeknepen handen of gevouwen handen. In ieder geval, ze kijkt zo naar die handen dat de nagels zichtbaar zijn. Die handen zien eruit als gouden ringen, terwijl de nagels zijn als blauwe turkoois. Of de handen hebben gouden ringen met turkoois als edelstenen. Ondoorzichtige groenblauwe edelstenen. Het is alleen maar om aan te geven in beeldspraak hoe ook de handen wonderschoon zijn. Alles is even mooi en aansprekend. Zijn buik is als blinkend elpenbeen overtogen met safieren. Zijn buik Elpenbeen is Ivoor. Nou, Ivoor, dat weet u. Dat is prachtig. Bewerkt. Ivoor. In dit geval is het blinkend ivoor. Het heeft dus een behandeling ondergaan waardoor de schoonheid van dat ivoor nog meer eruit springt. En bovendien is die elpenbenen buik ook nog overtrokken met saffier, edelstenen. En dan zijn benen van de heup tot de enkels toe, dat zijn de schenkelen, dus zijn benen van de heup tot de enkels toe, dat zijn de schenkelen, zijn als zuilen van wit marmer op een gouden voetstuk geplaatst. Het is ook heel opmerkelijk, hè, dat zijn voet is, zijn hoofd is van het fijnste goud. En zijn schenkelen staan ook weer op een gouden voetstuk. Zijn gestalte is als de verschijning als de Libanon. Dat wil zeggen dat zijn verschijning, zijn gestalte, zijn gedaante zo majestueus is als een uitgekozen ceder van Libanon. Nou, Libanon is bekend om zijn ceder. Dat zijn die geweldige, hoge, prachtige bomen. Het cederhout dat heel duur, kostbaar hout is. In de tempel was alles van cederhout gemaakt. God wilde het beste van het beste voor zichzelf hebben. En dat heeft Salomo ook in gehoorzaamheid zo gedaan. Nou, zo'n geweldige verschijning is deze bruidegom voor deze bruid geweest. En dan staat er, zijn gehemeld is enkel zoetigheid. Dan moeten we denken weer aan de aangename woorden die uit zijn mond vloeien. Hij zijn gehemeld is enkel zoetigheid wil zeggen dat zijn beloften vol vertroosting zijn. En dan zegt ze tenslotte, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat betekent, hij is één en al begeerlijkheid. Ik las bij een Franse vertaling, zijn persoon is vol van charmes. Hij is een voorwerp van een en al lieflijkheid. En daarom is hij ook zo door die bruid begeerd. Nou, wij staan in deze lijdenstijd natuurlijk met name stil bij Jesaja 53. Daar staat nou juist het tegenovergestelde. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. En ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Oh, daar wordt gesproken over het bitter lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Hoe hij in zijn menselijke natuur, langzaam maar zeker, van al zijn heerlijkheid wordt beroofd. En er tenslotte niets meer over is, waardoor hij te begeren is. En toch, als onze geloofsogen ervoor opengaan, wat wordt hij juist dan ook in die diepte van de vernedering schoon voor de ogen van het geloof. Oh, dan kan hij ons niet diep genoeg in zijn lijden geschilderd worden. Om des te meer verlangen op hem te zien. Om te zien wat een liefde het hem gekost heeft om de zaligheid voor zijn bruid, voor zijn gemeente, voor zijn kerk, voor u, voor jou, voor mij. God geven dat we dat mogen geloven, dat we dat mogen eigenen. Dat hij dat voor mij heeft gedaan, want daar gaat het natuurlijk om. Dat we zelf die schoonheid, juist ook in die diepte van die vernedering, gaan ontdekken. Nou, ik ben 20 jaar predikant bijna. En je raakt er nooit over uitgedacht, je raakt er ook nooit over uitgepreekt. En steeds meer gelukkig ligt de Heilige Geest weer stukjes van die sluier op, juist ook als het gaat om de borg in zijn lijden en in zijn sterven. En we moeten er ogen voor krijgen, meer en meer, en de Heilige Geest wil ons dat ook schenken. En vandaar dat, ik weet niet of u dat ook zo ervaart, maar die lijdenstijd kan zo'n dierbare tijd zijn. Ik heb gehoord dat u avondmaal gehad hebt afgelopen zondag. In de lijdenstijd dat gebroken lichaam voor je zien. Het brood dat we breken. En de wijn die vergoten wordt. Ziende op dat bloed van het Nieuwe Testament. En dan dat stukje brood te mogen nemen. En daarvan te mogen eten. Om zo deel te hebben aan het lichaam van Christus. En dan dat slokje wijn te nemen. Om dan zo deel te hebben aan het bloed van Christus. Nou dan zeg je wat hier staat. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zo mag je hem hebben van de Heere God. Helemaal. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen, met huid en haar. Ja. Hij is naar lichaam en ziel die weggegaan. Om ons naar lichaam en ziel te bevrijden van de zonde, van de dood en van het oordeel en van de vloek. En dat zie je dan op een bordje met stukjes brood voor je. En zo mag je in die beker kijken. Dit deed ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ja, begrijp je dan dat zie die bruid uitroep. Zulk een is mijn liefste. Wordt daarin niet het allermeest die liefde gezien, geproefd en gesmaakt, waar hij voor mij de dood in wilde gaan? Voor een vriend, zegt Paulus, zal hij met mogelijk nog bestaan te sterven, maar Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Vijanden van hem. En zie daar, hij gaf zijn bloed niet voor vrienden, maar voor vijanden. En zo kon hij van vijanden vrienden maken door de kracht van zijn bloed. Dat is de wonderbare kracht van het bloed van Christus dat zorgt voor die totale vernieuwing van mensenlevens. Het bloed dat toegepast wordt aan het hart door de kracht van de geest. Het is niet te keren. Het voltrekt zich in je ziel als een geschenk uit de hemel. En je kunt het niet op. En je bewondert het. Je aanbidt het. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Ook zo mooi. Mijn vriend. Gij dochters van Jeruzalem. Kijk. Dat waren we misschien vergeten, maar dat zegt ze nou allemaal tegen die meisjes die zo verlangen om die bruidegom te ontmoeten. Nou hoop ik zo, hè, dat er nou hier ook met verlangen neerzitten. En dat je nu ineens hoort, en wordt dat woord nou tegen mij gezegd? Ja, dat wordt nou tegen u gezegd, dat wordt nou tegen jou gezegd. Nou, en dan zijn we bij hoofdstuk 6 gekomen, want wat gebeurt er dan? Dat is over bevinding gesproken. Wat gebeurt er dan? Als je nou helemaal door het woord van die bruid meegenomen bent. Weet je wat die dochters zeggen nu? Waar is uw liefste heen gegaan, o gij schoon zonder de vrouwen? Waarheen heeft uw liefst het aangezicht gewend? En dan komt het. Opdat wij hem met u zoeken. Dat is nou de heerlijke uitkomst van een getuigenis van de bruid. Ze heeft zo goed van de koning en van de bruidegom en van de liefste en van de vriend gesproken, dat al die meisjes in vuur en vlam gekomen zijn. Waar is die? En ondertussen zeggen ze weer tegen haar, oh, hij schoon zonder de vrouwen. Nou, en wij weten inmiddels hoe ze eruit zag. Niet om aan te zien. Geslagen, verwond, vernederd. En toch de schoon zonder de vrouwen. Jazeker, ze hebben met heilige jaloezie naar haar gekeken. En ze hebben als het ware de glans van Christus op haar zien liggen. En wat zijn we dan mooi? Wat zijn we dan mooi? En dat is nou de bedoeling in ons leven. Dat wanneer mensen getuigen hebben, of wanneer mensen de voetstappen van Christus mogen drukken in hun leven, dat we dat van elkaar zien. Dat is toch een man of een vrouw die de Heere vreest. En dat zijn dat geen heiligen. Dat zijn geen mensen zonder zonde. Maar dat zijn mensen die hun leven toch laten merken dat hij, dat is de Heer Jezus Christus, hun liefste is. En dat hebben deze meisjes zo gezien. Aan haar en gehoord van haar. En dan ook dat geweldige, dat die meisjes zeggen, nou willen wij hem met u zoeken, mogen we met u meegaan. Zo ver zijn ze gekomen. Nog een keer zo drinken. Weet je, dat gaan we straks zingen, als we naar huis gaan. Weet je wat zij hier nou heeft beoefend? Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dankbewijs. Ik zal u het midden van de hoon op hoge toon met psalmen prijzen. Ze beschrijft hem in zijn alles overtreffende schoonheid. Vroeger zeiden we wel eens, het ene kooltje steekt soms het andere aan. Wij zijn natuurlijk al zo ver van de kolen verwijderd dat ons dat haast niks meer zegt. Maar ik weet nog wel, als ik vroeger, 's morgens vroeg uit mijn bed ging. Ik was een morgenstudent, ging altijd vroeg uit bed. En dan moest ik studeren en dan was het eerste wat je moest doen, de kachel even opschudden, wat as eruit peuteren beneden, even wat rommelen. En inderdaad, dan zag je op een gegeven moment, zag je dat er dan toch zo'n rood kooltje ergens zat en dat maakte een vlammetje en dan maakt het een het ander aan. Dat zag je zomaar gebeuren. En dat is natuurlijk een prachtig beeld om te gebruiken als het gaat om elkaar aan te steken. Wij zeggen, het werkt aanstekelijk. Dat. Als dat mag gebeuren in ons leven. Dat wanneer we anderen horen spreken, goed horen spreken van Christus. Als ons hart een goede reden, zoals Psalm 45 dat zegt, mag opgeven. He, mijn hart geeft een goede reden op. Om zo ook de ander te bereiken. En zo dat anderen er zin in krijgen. En wat zegt ze dan? En dat vind ik ook zo prachtig in dat tweede vers. Zij weet ten diepste waar zij haar bruidegom kan vinden. Ze zegt het ook. Mijn liefste is afgegaan in zijn hof. En wat wil dat zeggen? In zijn hof, dat is zijn gemeente. Waar kunnen wij nou de Heere Jezus vinden? Dat is de plaats waar het volk vergaderd is. Dat is zijn hof. Daar wandelt hij. Tussen de zeven gouden kandelaren, zoals Johannes dat zegt. En daarom, dat zie je ook als de Heer gaat werken in je leven. Waar ga je naartoe? Naar de kerk. Dat is er aan verbonden. Daar waar het woord wordt gepredikt, daar waar het volk vergaderd is. Hij is naar zijn hof gegaan, tot de specerijbedden. Daar staat hier tot de specerijbedden. Wat wil dat zeggen? Wel dat die hof gevormd wordt door allerlei verschillende kinderen van God. Die hun eigen geur verspreiden in de gemeente. Mooi is dat, hè? Iedereen op zijn wijze. Dat is in het op de gewoon menselijk lichaam ook al zo. Ieder mens heeft een eigen lijfgeur. Is nooit gelijk. Een eigen specifieke geur. En zo is het geestelijk leven ook. En we hebben het leven allemaal uit hem. Maar we hebben dat specifieke leven, geestelijk leven, van hem ontvangen. We moeten ook maar nooit proberen om wat dat betreft op elkaar te lijken. Houd het zo. Het is zo mooi. He, dat, ja, Gods gemeente is inderdaad een bloementuin. Met allemaal verschillende bloemen. Die hun eigen geur verspreiden. En die ook hun eigen kleur hebben. En fleur hebben. En dat is een heel rijk beeld dat we vast moeten houden. Tot de specerijbedden. Kijk maar, om te wijden, het gaat zelfs zover in de hoven. En ja, daar zijn de gedachten nogal verschillend over. Maar ik heb gedacht, God laat zich dus ook niet binden aan één specifieke hof. Hij zegt, wij zijn de ware kerk. Het kan ook niet bestaan. Kijk, die kerk in Australië ziet er anders uit als in Alaska. En die ziet er in Taiwan anders uit als op Cuba. Maar God heeft overal zijn kinderen zitten. Hoven. Overal gemeente. En hoe meer je nou in de wereld rondgekeken hebt, hoe meer je dat ook gaat beseffen. Dat Gods kerk verder reikt, dan die kleine gemeente waar wij toe mogen behoren, of die grote gemeente waar wij toe mogen behoren, dat doet er niet toe. Maar God heeft zijn eigen hoven. En in die hoven allerlei bloemen en geuren en kleuren, specerij, bedden. En wat doet God daar? Weiden. En om die bloemen te verzamelen. Ze worden hier met een verzamelnaam leliën genoemd. Uiteindelijk staan wij als bloemen te bloeien totdat hij onszelf komt plukken. Dat is wat. Hij gaat ons verzamelen. Te goeder uur. En dan mogen we hier zijn geur en zijn fleur en zijn kleur verspreiden. Totdat het moment komt dat hij zegt, en nu pluk ik je. En dan verzamelt hij ons. Dan brengt hij ons waar hij ons hebben wil. Thuis. En dan, ja, nou goed, dat hemelleven, dat kan niemand van ons beschrijven. Maar als je de hemel wel eens in je hart gekregen hebt, dan kun je bij benadering daar iets van denken. en overdenken. En wat is dat heerlijk om zo nabij God te zijn. Wij weten wat er gebeurd is, nietwaar? Ze was niet uit bed te krijgen voor de bruidegom. Heeft dat staan kloppen en staan smeken. En nou heeft ze hem dan uiteindelijk gevonden en er is heel wat gebeurd onderweg, dat weet u ook. Geslagen, vernederd. Maar toch, die dochters op de weg tegengekomen, dan heeft ze het hele verhaal kwijtgekund. Groot en goed van haar koning en bruidegom mogen spreken. En nu ze eenmaal in de hof gekomen is van haar bruidegom. Dan zegt ze het vanuit de volheid van haar gemoed. Niet ik heb gezondigd. Vergeef het me dat ik op bed ben blijven liggen de hele nacht. Vergeef het me dat ik u zo lang heb laten wachten. Nee. Het gaat eigenlijk net zo toe als bij de verloren zoon. Die krijgt geen eens gelegenheid om zijn zonde te belijden. Hij heeft het zich wel voorgenomen te doen. Maar vader grijpt hem als het ware zo om de nek dat hij niks meer kan zeggen. Hij wordt gekust door vader. Wat zegt zij? Ik ben van mijn liefst. En mijn liefste is van mij. Dat is wat. Ik ben van mijn liefste. Ja. Ze had natuurlijk al zoveel van hem ontvangen. Kijk. Alles wat er in je geestelijk leven gebeurd is, dat is toch niet weg te poetsen. Geen leed zal ooit uit mijn geheugen wissen, zegt de schrift. Ik weet het wel, het kan soms ook zo donker en zo bestreden zijn. Ik zou haast zeggen, als er één is die dat weet, dan ben ik het. Maar waar gaat het nou om? Om van mij te horen hoe bestreden ik ben? Of gaat het erom dat ik een goed geluid van de Heer Jezus laat horen? Waar bent u nou beter mee geholpen? Nou, dan zie ik hier in de bruid hoe het moet. Er is genoeg reden om dat allemaal nog eens uit te diepen en op te halen van wat er allemaal gepasseerd is in haar leven. Maar wat doet ze? Ze zegt gewoon, ik ben van mijn liefst. Ik ben zijn eigendom. Hij heeft mij gekocht. En betaald met zijn bloed. En die prijs, die is betaald. Daar hoeft niks meer bij. Geen penning. Nog van mezelf, nog van een ander. Ik ben van mijn liefste. En dan staat het er. En ik weet het. Het is waar. Maar als je het ineens opmerkt, dan kijk je er toch anders tegen. Ik ben van mijn liefste. Dat zegt de Heidelberger catechismus ook in het begin. Zondag 1. Ik ben het eigendom van Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Maar ze zegt er nog iets achter. En dat is ook waar. En hij is van mij. En dan knipper je soms met je ogen en zeg je, ja, hij is van mij. Dat is daaraan verbonden. Als ik van hem ben, is hij van mij. Het is mijn Heer. En dan zie je ineens hoe de Bijbel daar boordevol mee staat. Het gaat allemaal om dat bezittelijk voor hem wordt mijn. Hij is mijn Heer. Hij is mijn God. Hij is mijn burcht. is mijn schild. En ga zo maar door. Overal waar gesproken wordt over hem, daar wordt dat bezittelijke voornaamwoord mij door het gelovige kind des Heren vertolkt. Wat een harmonie. Wat een eenheid. Weet je, zij is been van zijn been en vlees van zijn vlees. Hij is het hoofd en zij is het lichaam. Nou, dan begrijp je ook dat er staat, zonder mij kunt ge niks doen. Alles wordt hier uit het hoofd geregeld. Niks kan ik zonder dat hoofd. Wat een troost zeg. Die onder de leliën wijdt. Hij vermaakt zich gewoon om in die bloementuin te lopen. Hij wijdt eronder. Zijn ziel wijdt ook met een verwonderend oog. Als die al die prachtige bloemen ziet. Nou. Wat zou nou een wonder zijn als we ertussen staan. Hè? De een is nog mooier dan de ander. Kleine bloemetjes. Grote bloemen. De ene bloem die ruikt nog veel lekkerder dan de ander. Ach, hij wijdt eronder en hij ziet ze allemaal staan en hij weet precies wat u nodig heeft. Dus als de blaadjes een beetje slap hangen, dan zorgt hij weer voor het levende water. Hij wijdt eronder. En wat zegt hij dan? Hij ziet ze ineens staan voor hem. Ze heeft geen tijd gehad om zich op te frissen. Ze staat daar. Ze is niet om aan te zien, hebben we gezegd. Vies. Verwond. Vernederd. En wat zegt hij? Gij zijt schoon, mijn vriendin. Zo verwelkomt hij haar. O, prachtig. Je kunt het je niet voorstellen dat het zo is. En toch is het er. Hij zegt het. Hij vindt ze zo mooi. En is zo blij dat ze weer bij hem is. Hij zegt. Je bent mooi. Gelijk Tirza. Kijk, wij zeggen, ja, wat is mooi? Dat is heel subjectief natuurlijk. De een vindt de een wel mooi en de ander vindt de ander niet mooi. Zo werkt dat. Dus wat wil je nou zeggen als je zegt, jij bent mooi, mijn vriendin? Nou, hij zegt het. Jij bent mooi. Als Tirza. En Tirza betekent letterlijk de bekoorlijke. De beminnelijke. Er was een stad in het Tienstammenrijk die heette Tirza. Waarom? Omdat het een geweldige, dat was een stad, dat was gelegen bij bronnen, bij zoetwaterbronnen. En die stad die was vol geur en fleur van bloemen en van bomen. Het was er prachtig, het was er geweldig. Die stad was een en al bekoring. Nou, Tirza. Dat was dus een begrip. Het was een begrip, Tirza. Jij bent schoon, mijn vriendin. Hoe dan? Als Tirza. Nou, en we hebben het al over die prachtige bloemen enzovoorts gehad. Dus het past er allemaal geweldig in. En dan staat er gelijk bij, lieflijk als Jeruzalem. Nou, als er één stad is in de Bijbel die vanwege haar schoonheid bezongen wordt, dan is het Jeruzalem wel. En niet omdat Jeruzalem op zichzelf genomen nu zo'n prachtige stad is. Ik ben er vele malen geweest. Het is geen mooie stad. Helemaal geen mooie stad. Maar waarom is Jeruzalem een mooie stad? Omdat God er zijn woning houdt. Je moet niet vergeten dat Salomo die tempel voor God heeft gebouwd. Dat prachtige godsgebouw is verrezen in zijn tijd. Jeruzalem verkoren als te zijn de plaats waar de Heer wilde wonen boven het verzoendeksel. En op de lofzangen van Israël. Nou, en al vergelijkt hij zijn bruid met die stad. Zo lieflijk ben jij. In dat woord lieflijk zit iets van lieveling. Salomo werd ook zo genoemd, Jedidja. Jedidja. Je bent de lieveling van Yahweh. Lieflijk als Jeruzalem. Dat ben jij, bruid. Je bent mijn lieveling. En dan schrikkelijk. Ja, je zou zeggen dat is zo afwijkend dan ineens. Schrikkelijk als de slagorde met banieren. Kijk, dat hoort er ook bij. Want die hoven, die vallen onder de bescherming van deze God. Christus draagt de banier boven 10.000. En die bruid die mag onder die banier leven. He, zoals dat vaandel voor de troepen uitgedragen werd, een teken. Dat vaandel zag op dat wat er onder dat vaandel diende, de opperbevelhebber met zijn manschappen. Nou, zo mag zij zich beschermd weten onder de banier van Christus. Kom niet aan haar. Wie zijn volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Nou, een oogappel, dat weet u, is het best beschermde gedeelte van u en mij. Die ogen liggen zo wonderlijk beschermd in onze oogkassen. Er zijn gewoon holtes voor uitgehouwen, als het ware, in onze schedel. En daar ligt dat oog in als een bal. En dan met een gordijntje ervoor om dat oog te beschermen met allerlei traanbuizen om het nat te houden. God heeft ons vermogen van een reflex gegeven. Je hoeft maar zo te doen en dat oog vliegt gelijk dicht. Daar kun je niks aan doen, dat gebeurt gewoon. Allemaal om dat oogappeltje te beschermen. Want daar komt dat licht door naar binnen. Daar kun je door zien. Nou, dan zijn we zijn lieveling. En we zijn zijn oogappel. Ja, ik kom er verstand voor tekort. En u waarschijnlijk ook. En jij. En weet je wat hij nou tegen haar zegt? Ik heb toch gezegd dat die ogen elkaar ontmoeten. Zo zijn we begonnen. Zij heeft Christus in de ogen gekeken. En die blik, die zegt zoveel. En nou staat ze daar en ze kijken elkaar in de ogen. Die bruid, die zoekt de ogen van haar bruidegom. En wat zegt hij dan tegen haar? Wend uw ogen van mij af, want ze doen mij geweld aan. Hij kan er niet langer tegen. Alsjeblieft, doe je ogen van me weg. Ze doen me als het ware pijn. Het is altijd fijn als je elkaar in de ogen kunt zien. Je probeert contact te zoeken met elkaar door in de ogen te kijken. Ik was van de week samen met mijn vrouw ergens. En toen ontmoette ik iemand. En die zei: goedenavond, dominee. Gaf me een hand en in plaats van die ogen elkaar ontmoeten, draaiden die ogen van mij af. Ik denk, hé, wat vreemd is dat. Die man die had dat niet eens door misschien, maar ik vond het heel vreemd. En je zoekt elkaars ogen. Maar, dat merk je ook, we gaan het nou proberen samen. Lang naar elkaars ogen kijken is niet fijn. Op een gegeven moment dan ga je toch vanzelf even ergens anders naar kijken, naar je oor of zo. Dan lijkt het net of ik je nog in je ogen kijk, maar ondertussen zit ik naar je oor te kijken. Of naar je kin. Dus dat je niet helemaal op die ogen gericht bent. Want anders ben je geneigd om ze neer te slaan. Dan wordt het, ja, dat gebeurt, dan doen ze je geweld aan. Dat is heel mooi gezegd. Dan krijgt het toch iets geforceerds. Terwijl het spelenderwijs moet gaan eigenlijk. Je kijkt, ik kijk er even niet. Ik kijk er wel, ik kijk er even niet zo. Nou, zo gaat dat hier. Wend uw ogen van mij af, want ze doen mij geweld aan. Kijk maar waar die naar kijkt. Kijk maar waar die naar kijkt. Het is net of dat hij naar de ogen kijkt, maar ondertussen kijkt hij naar de haren. Kijkt hij naar de haren. Hij zegt hier: uw haar is als een kudde geiten die het gras van Gilead afscheren. Nou, het gebergte van Gilead, dat zijn die prachtige rondkoppige heuvels. Als je in Israël geweest bent, dan weet je precies wat ik bedoel. En als je dan aankomt rijden en ziet die heuvels, dan, ja, dan komt de vruchtbaarheid, als het ware, tegemoet, die prachtige. Dan moet je wel in april of zo gaan, hoor, anders dan is dat niet meer. Maar zo in het begin van het voorjaar, als alles nog groen is. Nou, en dan lopen daar die herders met hun geiten en met hun schapen. En die beesten, die grazen wat af daar, dat kun je wel begrijpen. Dat heerlijke, malse, jonge gras. En dan moet je eens naar de huidjes van die geiten kijken. Soms zie je wel eens geitenvellen in huis leggen bij mensen. Of liggen, moet ik zeggen. In huis liggen. Leggen is een beweging, liggen is een rust. Een huis liggen. En die geitenvelletjes, die glimmen. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Kijk je naar dat prachtige haar. Uw haar is als van een kudde geiten die het gras van Gilead afscheren. Van die prachtige glimmende beestjes. En ieder kleur van dat geitje. En daar zit wit in, en er zit zwart in, en er zit bruin in. En is allemaal, en dat wit is heel, dat is echt dat mooie wit. En dat zwart is dat echte diepe zwart. En dat bruin is dat prachtige bruin. Nou, dat ziet hier de Christus, de Heer, de Heiland, aan de schoonheid van zijn bruid. En ondertussen kijkt hij weer wat lager. Kijk. Uw tanden zijn als een kudde schapen die uit de wassteden opkomen. En die schapen die zijn dus gewassen. Schapen kunnen er verschrikkelijk uitzien. Maar als ze net gewassen zijn, nou, prachtig om te zien. Wit. tanden zijn als een kudde schapen die uit de wassteden opkomen. Mooie, witte tanden. We moeten wel bedenken dat we hier spreken over een tijd waarin een mooie mond vol tanden natuurlijk eerder uitzondering was dan gewoon. Kijk, tandverzorging en zo, daar was natuurlijk totaal geen sprake van. Geen tandpasta, geen tandenborstels. En men spoelde de mond met zout. Zout was het middel waarmee men zuiverde en waarmee men schoonmaakte en reinigde. En. Dus dat was het enige middel om die tanden tegen rotten te behoeden. Nou, dan kijkt hij naar die tanden van die bruid. Prachtige witte tanden, net als van een kudde schapen die net uit de wassteden komen. Die al tezamen tweelingen voortbrengen. En onder dezelfde is er geen jongeloos. De tanden boven op elkaar. En er ontbreekt er niet één. Boven en onder gebied passen naadloos bijeen. Tweelingen. En er ontbreekt er geen één. Onder dezelfde is geen jongeloos. Dus je mist niet ineens een snijtand of een hoektand of een kies. Of zo'n grote voortand eruit of zo. Nee, prachtig. Naadloos past het op elkaar. Tweelingen die tot elkaar horen. En zo mooi als schapen die net gewassen zijn. Nou, nou is het 9:05. Dus dan gaan we pauzeren. En dan gaan we straks nog, misschien dat er vragen zijn, dan gaan we daar nog even over praten. En dan gaan we weer naar huis. Hè?